Hoofdstuk 3.1 Hemel en aarde. Het eerste boek van de Bijbel heet Genesis. Genesis betekent begin, oorsprong. Genesis 1, vers 1 tot 5 zegt: In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed. En de geest van God zweefde boven het water. En God zei: Laat er licht zijn. En er was licht. En God zag het licht dat het goed was, en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de eerste dag. Kopje, uit het niets. In het begin schiep God. Scheppen betekent enorme kracht tentoonspreiden, en het wordt nog ongelooflijker als we beseffen dat God alles uit het niets heeft geschapen. Wij mensen creëren ook, maar alleen met reeds bestaand materiaal. Voor het maken van de schilderij gebruiken we oliën en doek. We bouwen huizen van hout, cement en baksteen, maar toen God alles schiep, maakte hij nergens gebruik van. Kopje, almachtig. Om op zo'n geweldige schaal iets te scheppen zonder gebruik te maken van materiaal, blauwdrukken, een werkplaats of gereedschappen, heb je vermogens nodig die ons volkomen vreemd zijn. De Bijbel vertelt ons dat de schepping mogelijk was omdat God het gewoon allemaal kon. Gods macht is onbegrensd. Psalm 147, vers 5 zegt: Onze Heere is groot en geweldig in kracht. Hij is werkelijk almachtig. Kopje alwetend. God heeft niet alleen de macht, hij bezit ook de kennis. Hij is alwetend. Psalm 147, vers 5 zegt: Onze Heere is groot. Zijn inzicht is onmetelijk. God weet alles. Hij hoeft niet even met de architect of met een ingenieur te overleggen om meer informatie te krijgen. Zijn kennis is onbeperkt. Bij de schepping was God niet beperkt tot een blauwdruk van iemand anders. Kopje, overal tegelijk aanwezig. Als iemand bezig is iets te bouwen of een voorwerp te maken, heeft hij een werkplaats, een winkel of een atelier nodig. Maar God had geen atelier nodig om er zijn schepping in vorm te geven. De Bijbel vertelt ons dat de Heere overal tegelijk aanwezig is. Jeremia 23, vers 23 en 24. Ben ik een God van nabij, spreekt de Heere, en niet een God van verre? Zou iemand zich op verborgen plaatsen kunnen verbergen en zou ik hem niet zien, spreekt de Heere? Vervul ik niet de hemel en de aarde, spreekt de Heere? Alleen God bezit deze drie eigenschappen, alwetend, almachtig en alomtegenwoordig. En alleen een volmaakte combinatie van deze drie eigenschappen kan in staat zijn geweest de complexe wereld te scheppen waarin wij leven. Jeremia 51, vers 15 zegt: Hij maakte de aarde door zijn kracht. Hij grondvestte de wereld door zijn wijsheid en spande de hemel uit door zijn inzicht. De engelen bezitten geen van deze eigenschappen, hoe machtig en intelligent ze ook zijn. En wij? Wij komen niet eens in de buurt van dit soort vermogens. Zelfs voor het maken van een heel eenvoudig voorwerp moeten wij mensen reeds met vereende krachten aan de slag. Laten we ons bijvoorbeeld eens voorstellen dat we een eenvoudige stoel gaan maken zoals je ze op scholen veel vindt. Allereerst hebben we metaal nodig. Maar waar vind je metaal? In gesteente. Maar wie weet welk gesteente het benodigde metaal bevat? Dan hebben we een geoloog en een mijnbouwkundige nodig, mensen die een heleboel afweten van hoe je ijzerhoudend gesteente kunt vinden. Goed, stel dat we het juiste gesteente gevonden hebben, wat is dan de volgende stap? We hebben iemand nodig die weet hoe je dynamiet moet maken en mijnen moet bouwen en inrichten. We hebben mijnwerkers nodig met de ervaring om het ijzererts veilig boven de grond te krijgen. Maar met een hoop ijzererts kun je geen stoel maken. Het erts moet gesmolten worden. Kun je een vuur aanleggen dat heet genoeg is om stenen te smelten? We hebben mensen nodig die het proces van ijzer smelten en legeringen maken kennen. Goed, we hebben die kerels gevonden, maar wat dacht u? Ze hebben een blok staal voor ons gegoten. Als we daar een stoel van willen maken, hebben we iemand nodig die weet hoe je dat blok tot een dunne plaat metaal moet uitrollen en buizen van moet buigen en die dan weer aan elkaar moet lassen. Lassen? Dat klinkt alsof we iemand nodig hebben met verstand van elektriciteit en hoe die op te wekken. U ziet wel, een stoel maken is een gecompliceerd proces. En hebben we het nog niet eens over de plastic onderdelen gehad. Plastic? Kom je dan niet bij aardolieproducten uit? Even kijken, wat heb je nodig om een bron te boren om naar olie te zoeken? En we wilden alleen maar een stoel maken. Zelfs het maken van het simpelste voorwerp vereist honderden mensen die hun kennis en vaardigheden gezamenlijk inzetten. Niemand weet het allemaal in zijn eentje. Niemand van ons, of we nu mensen zijn of engelen, is zelfs maar in de verste verte vergelijkbaar met God, die alle dingen weet, die alle macht heeft om uit het niets te scheppen en die overal is, zodat hij alles wat hij maakt kan plaatsen waar hij maar wil. God is volkomen uniek. Jeremia 32, vers 17 zegt, ach, Heere, Heere, zie, u hebt de hemel en de aarde gemaakt door uw grote kracht en door uw uitgestrekte arm. Niets is voor u te wonderlijk. Kopje. God sprak. Het relaas van deze monumentale scheppingsdaad wordt eenvoudig en kort en bondig weergegeven. De meest verbijsterende informatie wordt met slechts enkele woorden verstrekt. Zo vertelt het Bijbelverhaal slechts terloops op welke manier God zijn schepping tot stand bracht. Hij gebruikte geen handen of gereedschap, de Heere sprak de kosmos en alles wat erin is gewoon tot aan zijn. Genesis 1 vers 3, en God zei, laat er licht zijn. Hebreeën 11 vers 3 zegt, dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. Nogmaals, zoiets te kunnen gaat onze verbeeldingskracht te boven. Wij kunnen het al niet vatten dat je een stoel tot bestaan kunt spreken, laat staan het heelal. Maar ja, wat zou u anders van een almachtige God verwachten? Als u erover nadenkt, zou u toch verwachten dat hij zo machtig is? En de Bijbel noemt het ook als een feit. Psalm 33, vers 6 en 8 en 9. Door het woord van de Heere is de hemel gemaakt, door de geest van zijn mond, heel hun legermacht. Laat heel de aarde voor de Heere vrezen. Laat alle bewoners van de wereld bevreesd zijn voor hem, want hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Zo is het dus allemaal begonnen. God sprak en het licht bestond. Hij noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. Volgens de Bijbel was daarmee de eerste dag van de schepping voorbij. Een kader. Overal tegelijkertijd aanwezig. Niet alle eigenschappen van God zijn even begrijpelijk. Wij kunnen ons God gemakkelijker voorstellen als almachtig en alwetend dan als iemand die tegelijkertijd overal aanwezig is. Maar de schrift leert ons herhaaldelijk dat God alomtegenwoordig is. Als je daar eens over nadenkt, is het best een hele troost. Als ik op reis ben, ver van mijn gezin, wil ik graag weten dat God bij hen is. Maar tegelijkertijd wil ik ook graag dat de Heere bij mij is. Als ik in moeilijkheden zit, vind ik het niet prettig om God te moeten zoeken om hulp te kunnen krijgen. Mogelijk heb ik zijn hulp nu nodig en natuurlijk wil ik graag dat dit ook voor mijn gezin geldt. Aan de andere kant kan het ook angstaanjagend zijn te weten dat God overal aanwezig is. Als ik iets verkeerds doe, kan ik me nergens verstoppen. In de 10e eeuw voor Christus schreef een koning van Israël op aangeven van God de volgende woorden. Waar kan ik uw geest ontgaan? Waar uw aangezicht ontvluchten? Al steeg ik op naar de hemel, u bent daar. Of legde ik mij neer in de hel, het dodenrijk? Zie, u bent daar. Nam ik vleugels van de dageraad? Woonde ik aan het einde van de zee? Ook daar zou uw hand mij leiden en uw rechterhand mij vasthouden. Zei ik, ja, duisternis zal mij opslokken. Dan is de nacht een licht om me heen. Zelfs de duisternis maakt het voor u niet duister. Maar de nacht ligt op als de dag, de duisternis is als het licht. Psalm 139, vers 7 tot 12. Dat God overal tegelijkertijd is, moeten we goed onderscheiden van het zogenaamde pantheïsme. Eenvoudig gezegd leert het pantheïsme dat God in alles is en dat alles God is. Maar we zullen zien dat de Bijbel daarentegen leert dat de Heer apart staat van zijn schepping. Hij maakt er geen deel van uit. De schrift definieert God als een wezen, niet als de een of andere abstracte of transcendente kracht. Jesaja 40, vers 28 zegt, weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de Heere, de schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van zijn inzicht. Kopje, zeer oud, maar juist. Eeuwen geleden geloofde men algemeen dat de aarde een plat vlak was. Dit denken is nooit aan de Bijbel ontsproten. De schrift gebruikt een woord dat op de bolvorm van de aarde wijst. Als er staat, hij troont boven het rond der aarde. Jesaja 40, vers 22. In de oudheid waren er mensen die speculeerden dat de aarde op een stevig fundament rustte of door een mythologische godheid gedragen werd. De Bijbel zegt van God, Job 26, vers 7, hij hangt de aarde op aan het niets. In de tweede eeuw catalogiseerde Ptolemeus 1022 sterren. Tot de uitvinding van de telescoop door Galilei in de 17e eeuw bleef dit aantal gezaghebbend. Hoewel er voor het blote oog slechts ongeveer 5000 sterren zichtbaar zijn, noemt de Bijbel het aantal sterren van meet af aan in Genesis 22, vers 17, als het zand dat aan de oever van de zee is. Punt 2. Het was goed. En zo was God met zijn scheppingswerk begonnen. Het doek was opengegaan. Terwijl alle engelen toekeken, werden hemel en aarde op het toneel geplaatst en met één woord zette de soevereine God de schijnwerpers aan. De eerste akte was voltooid. Dag 1 was een feit. In de volgende 5 scheppingsdagen zouden er nog 5 bedrijven van Gods grote schouwspel volgen. Jesaja 40, vers 21 en 22 zegt, weet u het niet? Hoort u het niet? Is het u vanaf het begin niet bekendgemaakt? Hebt u niet gelet op de fundamenten van de aarde? Hij is het die de hemel uitspant als een dunne doek en uitspreidt als een tent om in te wonen. De Bijbel vergelijkt de aarde met een tent. Het is een plaats om te wonen, de meest unieke woonplaats in het heelal. Dag 2. Aan het einde van de eerste dag was de geschapen aarde volledig bedekt met water. En nu, op de tweede dag, Genesis 1, vers 6 en 8. En God zei, laat er een gewelf zijn in het midden van het water en laat dat scheiding maken tussen water en water. En God noemde het gewelf hemel. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de tweede dag. Het gewelf is waarschijnlijk een synoniem voor wat we nu de atmosfeer noemen. De atmosfeer van de aarde en water zijn 2 van de vele elementen die het leven op deze planeet mogelijk maken. Het woordje gewelf staat voor ruimte en kan op zowel de atmosfeer van de aarde als op de oneindige kosmos doelen. Op de tweede dag zien we de eerste aanwijzing dat de oorspronkelijk geschapen wereld er anders heeft uitgezien dan de wereld die we nu kennen. Het lijkt erop dat er toen een andere atmosfeer was en dat het er warmer was. Later zullen we nog over de omstandigheden lezen die het toenmalige milieu in het huidige kunnen hebben veranderd. Dag 3. Aan het begin van de derde dag vormde al het water onder het gewelf 1 reusachtige oceaan waar geen enkel stukje droog land te zien was. Genesis 1, vers 9 tot 13 zegt, en God zei, laat het water dat onder de hemel is in 1 plaats samenvloeien en laat het droge zichtbaar worden. En het was zo. En God noemde het droge aarde en het samengevloeide water noemde hij zeeën. En God zag dat het goed was. En God zei, laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas, vruchtbomen die naar hun soort vrucht dragen, waarin hun zaad is op de aarde. En het was zo. En de aaarde bracht groen voort, zaaddragend gewas naar zijn soort, en bomen die vrucht dragen, waarin hun zaad is, naar hun soort. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest. De derde dag. De derde dag kan in 2 worden verdeeld. Eerst zien we het droge verschijnen, toen de oceaanbodem zonk en reusachtige bazins voor het water vormden, verscheen kennelijk het droge dat uit de waterige diepten opdook. Daarna zien we de schepping van planten en bomen. Jesaja 45, vers 18 zegt, want zo zegt de Heere die de hemel geschapen heeft, die God die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft, hij heeft haar gegrondvest. Hij heeft haar niet geschapen opdat zij woest zou zijn, maar hij heeft haar geformeerd opdat men erop zou wonen. Ik ben de Heere en niemand anders. God heeft de wereld vanaf het allereerste begin gemaakt om bewoond te worden. En nu werd het plantaardige leven geschapen om in onze fysieke behoeften te voorzien. Voedsel om te eten, zuurstof om te ademen en hout om mee te bouwen. Dag 4. Op de eerste dag van de schepping had God het doek van de duisternis opengetrokken toen hij het licht in het aanzijn riep. Maar op de vierde dag schiep God de lichtgevers. Genesis 1, 14 tot 19. En God zei, laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag en de nacht. Laten zij zijn tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren. En laten zij tot lichten zijn aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde. En het was zo. En God maakte de twee grote lichten, het grote licht om de dag te beheersen en het kleine licht om de nacht te beheersen, en ook de sterren. En God plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde, om de dag en de nacht te beheersen en om scheiding te maken tussen het licht en de duisternis. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de vierde dag. Het lijkt ons misschien vreemd dat God het licht schiep voordat hij de zon schiep, maar we mogen niet vergeten dat het voor God net zo gemakkelijk is om het licht te scheppen als om de lichtgevers te scheppen. Jesaja 44, vers 24 zegt, ik ben de Heere die alles doet, die de hemel uitspant. Psalm 104, vers 19, hij heeft de maan gemaakt voor de vaste tijden en de zon weet wanneer hij ondergaat. Kopje, orde. De zon, de maan en de sterren onthullen ons dat de meesterontwerper een god van orde is. Orde is de regel van het heelal. Het tikt met de precisie van een atoomuurwerk en het houdt op zijn manier de tijd bij. We maken al jaren van tevoren getijdentabellen in het vertrouwen dat ze zullen kloppen. We lanceren satellieten in de zekerheid dat ze op precies het juiste moment, helemaal zoals geprogrammeerd, bij verre planeten aan zullen komen. De gehele planeet gaat uit van de regelmaat van zonsopgang en zonsondergang. Zonder dat vaste patroon zou er niets kunnen overleven. De ruimtesonde Galileo van de NASA was 6 jaar onderweg, alvorens precies volgens schema bij Jupiter aan te komen. De orde die in het heelal valt waar te nemen, is het gevolg van natuurwetten die alles besturen. Deze wetten kunnen we bestuderen via bepaalde takken van wetenschap, zoals astronomie, biologie, natuurkunde, scheikunde. God heeft deze natuurwetten ingesteld om het universum met een verbluffende precisie bijeen te houden. Colossenzen 1, vers 17 zegt, en hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door hem. Voor ons zijn deze wetten zo vanzelfsprekend dat we er nooit bij nadenken hoe de wereld er zonder die wetten zou uitzien. Maar stelt u zich eens voor dat de wet van de zwaartekracht om de paar dagen op een willekeurig moment 5 seconden lang opgeheven zou worden. Alom zouden chaos en dood heersen. Het is te vergelijken met het in één klap weghalen van alle verkeerslichten, voorrangsborden en snelheidsbeperking in een grote stad. Deze wetten zijn er met een heel bepaalde bedoeling. Wetten definiëren grenzen die bij het functioneren van iets niet overschreden mogen worden. Psalm 74, vers 16 en 17 zegt, de dag is van u, ook de nacht behoort u toe. U hebt het licht en de zon hun plaats gegeven. U hebt alle grenzen van de aarde vastgesteld. Wij behandelen deze natuurwetten bijna instinctief met groot respect. Zo lopen we heel voorzichtig langs het randje van een steile rots, omdat we weten dat het trotseren van de wet van de zwaartekracht ernstige gevolgen zal hebben. Waar een wet is, is ook een consequentie. Tenzij iemand een waaghals is, mijden we het flirten met die gevolgen als de pest. Deze wetten, deze structuur en orde weerspiegelen Gods natuur. Ze laten zien hoe hij is. Dag 5. Op de vijfde dag maakte God de hele kaleidoscoop van zeeleven en vogels. Genesis 1, vers 20, 21 en 23 zeggen, en God zei, laat het water wemelen van wemelende levende wezens, en laten er vogels boven de aarde vliegen, langs het hemelgewelf. En God schiep de grote zeedieren en alle krioelende levende wezens waarvan het water wemelt, naar hun soort, en alle gevleugelde vogels, naar hun soort. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de vijfde dag. Dag 6. De zesde dag was het hoogtepunt van Gods scheppingswerk. God begon de dag met het scheppen van de landdieren. Genesis 1, 24 en 25. En God zei, laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen, vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde naar zijn soort. En het was zo. En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort, en God zag dat het goed was. Kopje soorten. Op de derde, de vijfde en de zesde dag wordt gezegd dat planten, het leven in de zee, vogels en dieren zich naar hun soort moesten voortplanten. Wat betekenen deze woorden naar hun soort? Eenvoudig gezegd betekent het dat katten katten voortbrengen, honden honden en olifanten weer olifanten. We hoeven niet bang te zijn dat we ceders in onze tuin krijgen als we tulpenbollen hebben gezet. Schepselen kunnen zich tot verschillende varianten ontwikkelen, maar het blijft wel dezelfde soort. Zo kun je verschillende hondenrassen kweken en op die manier een hele reeks hondachtigen krijgen, van dwergpoedels tot Deense doggen, maar het zijn dan nog steeds allemaal honden. Er is niets nieuws toegevoegd. Sterker nog, ieder van die dieren bezit minder genetische informatie dan de dieren die ervoor met elkaar gekruist zijn. Aan de andere kant is het zo dat, omdat de soorten vaststaan, een boer zich geen zorgen hoeft te maken dat de melkkoe van zijn buurman in zijn wei terechtkomt en dan met zijn beste paard zal paren. Ook hier zien we dat God natuurwetten in het systeem heeft gelegd om de orde te bewaren. Kopje volmaakt, gelouterd, heilig. De Bijbel zegt herhaaldelijk dat toen het heelal werd geschapen, God zag dat het goed was. Genesis 1, vers 25. Dat is weer zo'n typische, korte en bondige opmerking met heel veel betekenis. Toen God alles schiep, maakte hij alle dingen werkelijk goed. Psalm 18, vers 31 zegt, Gods weg is volmaakt. Het woord van de Heere is gelouterd. Wij mensen kunnen nooit iets maken waar niets meer aan mankeert. Met dingen die wij produceren mogen heel acceptabel zijn, er zal echter altijd wel iets aan mankeren. Maar toen God alles schiep, maakte hij alle dingen zonder enig mankement. De Bijbel zegt dat God zelf volmaakt is, zonder gebreken. Wij gebruiken woorden als heilig en rechtvaardig om aspecten van die volmaaktheid te omschrijven. Jesaja 6, vers 3. Heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Psalm 111, vers 3. Zijn daden zijn vol majesteit en glorie. Zijn gerechtigheid houdt voor eeuwig stand. Jesaja 5, vers 16. De heilige God zal geheiligd worden door gerechtigheid. Wij zullen deze woorden nog nader bezien als we verder komen in de Bijbel. Voor het moment is het voldoende om te weten dat de woorden heilig en rechtvaardig gebruikt worden om de volmaakte natuur van de Heere te beschrijven. Er kan niet genoeg nadruk op de absolute heiligheid van God worden gelegd. Dat is een punt dat we binnen het totale verhaal niet mogen missen. Het is een puzzelstukje waar de puzzel niet zonder kan. Houd dit bij het verder lezen in gedachten. Volmaaktheid is een fundamenteel element van Gods karakter. Omdat hij volmaakt is, kon hij ook alleen maar een volmaakte schepping maken. De schepping is inmiddels veranderd, zoals we nog zullen zien. Maar in het begin was het precies zoals het moest zijn. God zei dat het goed was. Het was perfect. Een kopje God zorgt. God had alle planten en dieren best in zwart-wit kunnen scheppen, maar in plaats daarvan maakte hij alles met een eindeloze variëteit aan pigmentatie, kleurschakeringen. En hij heeft niet alleen de kleur uitgevonden, hij schiep ook ogen die de kleur kunnen zien. God heeft gezorgd voor een enorme variëteit aan heerlijk smakend voedsel. Hij had ook al het voedsel naar lever kunnen laten smaken. Sommigen vinden lever niet erg, maar we kennen allemaal wel mensen die dan erg teleurgesteld zouden zijn. Niet alleen schiep de Heere eindeloos veel smaken, hij voorzag ons ook van smaakpapillen, zodat we die fijne nuances van een bijna eindeloze reeks kookstijlen kunnen genieten. Aan bloemen gaf hij naast nog heel wat andere zaken geur. En hij schiep ook de neus met zijn vermogen om een veelheid van geuren waar te nemen. Alles had ook naar rotte eieren kunnen ruiken, maar zo heeft God het niet geschapen. God had zijn schepping van het plantenleven tot een paar soorten kunnen beperken. Een paar soorten had ook in voldoende mate in onze behoeften kunnen voorzien. Maar nee, we zien een overweldigende variëteit. Het is duidelijk dat de Heere een God is die werkelijk zorg draagt. De Bijbel zegt dat hij alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten. 1 Timotheüs 6, vers 17. God bezat niet alleen het vermogen en de macht om die grenzeloze variëteit te scheppen, die macht ging ook nog eens gepaard met een liefdevolle zorgzaamheid. Hij is een God die zich in de wereld om ons heen met liefdevolle daden heeft geopenbaard. En God maakt met zijn schepping nog steeds indruk op de mensheid. Eeuwenlang is er veel voor het oog van de mens verborgen gebleven, omdat we niet in staat waren het te zien en te begrijpen. Maar toen we elektronenmicroscopen, kernreactoren, ruimtetelescopen en andere technologische snufjes ontwikkelden, konden we wel in sommige van die verborgen gebieden kijken. En we vervelen ons niet met al die ontdekkingen. Sterker nog, hoe meer we ontdekken, des te meer raken we gefascineerd en onder de indruk en des te meer beseffen we hoe weinig we nog weten. En toch is het er altijd al geweest, geschapen door een eerbied inboezemende God. Psalm 145, vers 3. De Heere is groot en zeer te prijzen. Zijn grootheid is niet te doorgronden. Voordat de zon onderging op die zesde dag, moest er nog één stap gezet worden. En dan zou Gods heelal compleet zijn. En die stap was de schepping van man en vrouw. Punt 3. Man en vrouw. Want zo zegt de Heere, die de hemel geschapen heeft. Die God die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft, hij heeft haar gegrondvest. Hij heeft haar niet geschapen opdat zij woest zou zijn, maar hij heeft haar geformeerd opdat men erop zou wonen. Ik ben de Heere en niemand anders, staat in Jesaja 45, vers 18. Vervolg dan van dag 6. De zesde dag was begonnen met de schepping van dieren. En nu verandert de focus van het hele verhaal. Tot op dat moment had God de aarde voorbereid om bewoond te worden. De toekijkende engelen moesten zich hebben afgevraagd wat God als klap op de vuurpijl van plan was. Zou de aarde voor hen zijn? Of er bij de engelen al of niet zulke overwegingen zijn geweest, dat weten we niet. Maar de manier waarop God de schepping van de mens ter hand nam, zal zeker niet zonder verrassingen zijn geweest. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Zo zegt Genesis 1, vers 26 en 27. Misschien vraagt u zich af tegen wie God sprak toen hij zei, laten wij mensen maken naar ons beeld. We komen daar later nog op terug. Kopje, het beeld van God. De Bijbel zegt dat de Heere de mens naar het beeld van God schiep. Dat betekent natuurlijk niet dat we exacte kopieën zijn. Niemand van ons is alwetend, almachtig of alomtegenwoordig. De Bijbel leert ons ook niet dat we kleine godjes zijn. De mens is eerder te vergelijken met een spiegel, die wel het beeld van een voorwerp weerspiegelt, maar niet het voorwerp zelf is. Als je naar de mens kijkt, zie je in zekere zin veel dingen die hij met God gemeen heeft. In de eerste plaats heeft God de mens met een verstand geschapen. In zekere zin gaf God ons een beetje van zijn intellect. Omdat wij verstand hebben, zijn we in staat om dingen te onderzoeken, te begrijpen en te maken, eigenschappen die God ook bezit. Maar alhoewel we een intellect hebben, zijn wij niet alwetend. Sterker nog, bij onze geboorte komen we met slechts heel weinig kennis ter wereld. Alles wat we weten, moeten we eerst leren. God heeft de mens ook met emoties geschapen. Het woord emotie kan een negatieve ondertoon hebben, maar er zit ook een positieve kant aan. Het vermogen om te voelen is een zeer belangrijk aspect van ons mens zijn. Zonder gevoelens zou je op anderen reageren als een robot, kil en berekenend. Maar de schrift leert ons dat de Heere, in tegenstelling tot een gevoelloze robot, mededogend is. Hij is teder. Hij voelt toorn als hij onrecht ziet. Een harteloze, onverschillige God zonder het vermogen om lief te hebben of medelijden te tonen, dat zou echt angstaanjagend zijn. God heeft ons met gevoelens geschapen omdat Hij gevoelens heeft. God heeft de mens ook geschapen met een wil. Het vermogen van de mens om te kiezen wordt nogal eens als iets vanzelfsprekends gezien. Maar het vermogen om te kiezen en voorkeuren te hebben is juist iets wat de mensheid een eindeloze variëteit schenkt. Sommige mensen houden van rijst, andere eten liever aardappels. Bij het ontbijt kun je grapefruitsap nemen, appelsap of sinaasappelsap. De keuzes zijn onbeperkt. Het vermogen om te kiezen onderscheidt ons van robots, die niet onafhankelijke keuzes kunnen maken. Zij doen alleen maar wat er in hen geprogrammeerd zit. De mens heeft een wil gekregen, zodat hij vrijwillig God kan volgen, niet als een robot, maar als iemand die met zijn verstand heeft begrepen dat God voor hem zorgt en die daarom weet dat God zijn welzijn op het oog heeft. Het bezit van verstand, van emoties en van een wil zijn aspecten van het naar Gods beeld geschapen zijn. Er zouden nog meer punten te noemen zijn, maar laten we met ons verhaal verder gaan. De Bijbel zegt in Genesis 2, vers 7, toen vormde de Heere God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten. Zo werd de mens tot een levend wezen. Het woord levensadem wordt dikwijls geassocieerd met de geest of de niet-materiële kant van de mens. En dat is ook een weerspiegeling van het beeld van God, want God is geest. We hebben al eerder gezegd dat je geesten niet kunt zien, omdat ze geen lichaam hebben. In het geval van de mens koos God er echter voor om te voorzien in een fysiek huis van vlees en beenderen, waarin de geest van de mens kon wonen. Een huis dat van het stof van de aardbodem is gemaakt. Toen het lichaam eenmaal gevormd was, lag het daar helemaal compleet, maar volkomen levenloos. Pas toen God de geest in de mens blies, kwam het lichaam tot leven. Alleen God kan leven schenken. Geen enkele mens of engel bezit dat vermogen. Ook hier zien we weer dat de Heere zich volkomen van al zijn geschapen wezens onderscheidt. Hij is groter dan zij allemaal. Kopje. Een metgezel. De eerste en enige man die God schiep heette Adam, wat mens betekent. Daarna schiep God de vrouw. Genesis 2 vers 18. Ook zei de Heere God, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. En Genesis 2, vers 21 tot 23 en vers 25. Toen liet de Heere God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel. En hij nam een van zijn ribben en sloot die plaats ervan toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit Adam genomen had tot een vrouw, en hij bracht haar bij Adam. En ze waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw, maar ze schaamden zich niet. Deze paar versen hebben tot verhitte discussies geleid. Sommigen begrijpen eruit dat toen God de vrouw maakte, hij een tweederangs burger van haar maakte. Dat is echter niet zo. God nam de vrouw uit de zijde van de man, om een metgezel te zijn. Niet uit de hiel van de man, om zijn slavin te zijn. Adam gaf zijn vrouw de naam Eva, wat levengeefster betekent. De volmaakte hof. God nam Adam en Eva en plaatste hen in een speciale hof die hij voor hen had gemaakt. En deze hof heette Eden. Genesis 2, vers 8 en 9. Ook plantte de Heere God een hof in Eden, in het oosten. En hij plaatste daar de mens die hij gevormd had. En de Heere God liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen, begerenswaardig om te zien en goed om van te eten. Alle tuinen en dierentuinen van de wereld halen het niet bij Gods hof. Het was een volmaakt paradijs, met een weelderige begroeiing, met kristalhelder water dat wemelde van miljoenen vissen, met een ongelooflijke variëteit aan dieren en een schoonheid die met geen pen te beschrijven valt. Het weer was ook heel anders. De Bijbel zegt in Genesis 2, vers 5 en 6, de Heere God had het niet laten regenen op de aarde, maar een damp steeg uit de aarde op en bevochtigde heel de aardbodem. Wij kunnen ons amper voorstellen hoe Eden eruit moet hebben gezien, maar duidelijk is wel dat God geen hof had gemaakt waar Adam en Eva moesten worstelen om te kunnen overleven. De hof kende een overvloed aan van alles. En in alles wat ze maar nodig hadden, had God in voldoende mate voorzien. Het was een volmaakte wereld om in te leven. Kopje schepper, eigenaar. God vroeg Adam en Eva niet of zij wel graag in Eden wilden wonen. Hij wist wat het beste voor hen was. God kon handelen zonder iemand anders te raadplegen. Heel gewoon, omdat hij als schepper ook de eigenaar was. Denk maar aan de illustratie van die kanopaddel die het eigendom was van degene die hem had gemaakt. 1 Kronieken 29 vers 11 zegt, van u, Heere, is de grootheid, de macht, de luister, de kracht en de majesteit, want alles wat in de hemel en op de aarde is, is van u. Psalm 24 vers 1, de aarde is van de Heere en al wat zij bevat, de wereld en wie er wonen. Psalm 100 vers 3, weet dat de Heere God is. Hij heeft ons gemaakt en niet wij, zijn volk. Zoals de engelen van God waren omdat hij hen had geschapen, was de mens van God omdat de Heer zijn schepper was. En zoals de engelen de positie van Gods dienaren kregen, gaf God de mens de verantwoordelijkheid om voor de aarde te zorgen. Genesis 2 vers 15, de Heere God nam de mens en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden. Een kopje testperiode. Dat God niet met Adam en Eva had overlegd toen hij hen in de hof plaatste, betekende nog niet dat zij geen keus hadden. God had de mens met een wil geschapen, met het vermogen om keuzes te maken. Maar op bepaalde terreinen van het leven, zoals liefde, is de mogelijkheid om te kiezen zinloos als er geen alternatieven zijn. Daarom gaf God de mens een heel eenvoudige optie die met twee bomen te maken had. Genesis 2 vers 9. De boom des levens in het midden van de hof en de boom van de kennis van goed en kwaad. De eerste boom die genoemd wordt is de boom des levens. Als de mens van die boom zou eten, zou hij voor altijd blijven leven, geen enkel probleem. Aan de tweede boom was echter een waarschuwing verbonden. Het was de boom van de kennis van goed en kwaad. Adam en Eva wisten wel wat goed was, maar kwaad was iets heel anders. Ze waren beiden als volmaakte wezens geschapen en waren onschuldig van alle kwaad. Hun ervaring was beperkt tot Gods goedheid. De Bijbel zegt dat als Adam en Eva van de vruchten van deze boom zouden eten, zij niet alleen zouden weten wat goed was, maar ook wat kwaad was. Genesis 2 vers 16 en 17 zegt, en de Heere God gebood de mens, van alle bomen van de hof mag u vrij eten. Maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten. Want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. We hebben al gezien dat het negeren van Gods natuurwetten, zoals de wet van de zwaartekracht, gevolgen met zich meebrengt. Dit principe, een wet overtreden heeft consequenties, geldt voor al Gods wetten of geboden. In dit geval gaf God de mens een eenvoudige regel, eet niet van die ene boom. De consequentie van het overtreden van dat gebod werd al even duidelijk gemaakt, de mens zou dan sterven. We zullen later gedetailleerd op de dood ingaan. Deze ene boom onderscheidde de mens en niet als robot. De mens had de keus, eten of niet eten, gehoorzamen of niet gehoorzamen. Met deze keus vielen Adam en Eva buiten het terrein van de androïden die zo geprogrammeerd zijn dat ze alleen maar doen wat hun gezegd wordt. Er bestaat een groot verschil tussen iemand die is geprogrammeerd om te zeggen, ik zal u gehoorzamen, en iemand die dit uit vrije wil doet. Het in staat zijn om te kiezen geeft het woord gehoorzamen betekenis en diepgang. Kunnen kiezen maakt een relatie echt. Deze ene beperking die aan de eerste mensen werd opgelegd was nauwelijks moeilijk te noemen. De situatie was echt niet zo als sommige schilders hem wel hebben uitgebeeld met Adam en Eva die onder twee eenzame bomen zitten met maar heel weinig fruit om van te kiezen. Nee, Ze hadden overvloed. Genesis 2, vers 9. De Heere God liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen, begerenswaardig om te zien en goed om van te eten. Kopje, geschapen tot zijn eer. Met het geven van een keuzemogelijkheid aan Adam en Eva bedoelde God niet dat zij er vandoor zouden gaan om volgens hun eigen agenda te gaan leven. De mens was juist geschapen om Gods grootheid te weerspiegelen, om hem te eren. Openbaring 4, vers 11 zegt: U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want u hebt alle dingen geschapen. Door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. Als een zoon zijn vader gehoorzaamt, dan eert hij zijn vader. Zo is het ook tussen de mens en God. De mens is geschapen met een wil, zodat hij door gehoorzame keuzes te maken de Heere kan eren. Als schepper van het heelal verdient God natuurlijk alle eer die de mens hem maar kan geven. En het tonen van zulk respect heeft geweldige voordelen tot gevolg. De Bijbel zegt dat als een mens zich voegt naar Gods plan voor hem, hij dan enorm veel geluk en vervulling beleeft en wordt wie hij werkelijk is. Dat gold ook voor Adam en Eva. Genesis 1, vers 28. En God zegende hen. En God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. Heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. Kopje. De mens, de vriend van God. God wilde voor het welzijn van Adam en Eva zorgen. Hij was er om in elke behoefte van hen te voorzien. Genesis 1, vers 29 en 30. En God zei: Zie, ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is, en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn. Dat zal u tot voedsel dienen. Maar aan al de dieren van de aarde, aan alle vogels in de lucht en al wat over de aarde kruipt waarin leven is, heb ik al het groene gewas tot voedsel gegeven. En het was zo. De Bijbel vertelt dat God in de avondkoelte met de mens kwam wandelen. Adam en Eva konden dit omdat zij onschuldig waren van enig kwaad of iets verkeerds. Zij bezaten een volmaaktheid die het hun mogelijk maakte om in Gods gezelschap te zijn. Alleen volmaakte mensen kunnen in de tegenwoordigheid van een volmaakte God leven. Wat een ervaring moet dit voor het nieuwe paar geweest zijn. In de hof rondwandelen met de schepper van het heelal. Je kunt je goed voorstellen dat God er tijd aan heeft besteed om hun gedetailleerd uit te leggen hoe hij bepaalde dingen gemaakt had, om hun kennis bij te brengen over ingewikkeld uitziende bloemen, om vogels die hoog in de boomtoppen verborgen zaten naar beneden te roepen, verscholen in het bos levende dieren aan hen voor te stellen en hen op dingen te wijzen die ze nog niet hadden opgemerkt. Hij zal ongetwijfeld de wetten hebben uitgelegd die alles zo nauwkeurig draaiend hielden. Wat een onderwijs, wat een leraar. Niemand had hen beter kunnen informeren hoe ze het best voor de hof konden zorgen. De wereld was een volmaakte plaats om te leven. Maar God was geen stoffige, afstandelijke superprofessor. De schepper was de beste vriend van Adam en Eva. In het leven is de ideale gezinsrelatie er een waar de ouders liefdevol voor hun kinderen zorgen en de kinderen hun ouders eren door hen liefdevol te gehoorzamen. En dat was de relatie die Adam en Eva met God hadden. God had liefdevol in alles voorzien. En zij gehoorzaamden liefdevol de Heere en eerden hem op die manier. Daarom had God het allemaal zo geschapen. Kopje, de schepping voltooid. Genesis 1, vers 31. En God zag al wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag. De schepping was voltooid. Het gebeurt nogal eens dat mensen heel enthousiast aan projecten beginnen en dan met de tijd hun belangstelling voor verliezen. Maar God is anders. De Heere maakt altijd af wat hij begint. Psalm 33, vers 11 zegt: Maar de raad van de Heere bestaat voor eeuwig. De gedachten van zijn hart bestaan van generatie op generatie. De schepping was klaar. De Bijbel vertelt ons dat God op de zevende dag rustte. Niet omdat hij moe was, maar omdat zijn schepping compleet was. Het was tijd om achterover te leunen en ervan te genieten. een kader. En de evolutie dan? De Bijbel spreekt niet over evolutie. Het debat over schepping of evolutie heeft veel verschillen opgeleverd en wordt wel weergegeven als een debat tussen godsdienst of geloof en wetenschap. Dit boek is niet geschreven om dit onderwerp te behandelen, maar hier is wel wat stof om eens over na te denken. Ten eerste is het niet geheel veilig om evolutie als wetenschap te beschouwen en schepping als godsdienst of geloof. Na de publicatie van de theorie door Charles Darwin in 1859 is het klassieke Darwinisme grotendeels vervangen door het neo-Darwinisme en de theorie van het doorbroken evenwicht, theorieën die nogal sterk van elkaar verschillen. Er bestaat geen algemeen aanvaard feitenmateriaal dat de oorsprong van het leven verklaart. Veel mensen die zich grondig met deze materie hebben bezig gehouden, stellen dat de evolutietheorie geen pure wetenschap is, maar ook belangrijke religieuze aspecten bevat. En dit religieuze gaat uit van de vooronderstelling dat God niet bestaat, en kiest ervoor om te geloven in enorme hoeveelheden tijd en toeval, en verder wijzen zij erop dat het evolutiebeginsel dwars tegen fundamentele natuurkundewetten indruist. Aan de andere kant is het wellicht ook niet juist om schepping volledig binnen de categorie geloof of godsdienst te laten vallen. Een aanzienlijk aantal wetenschappers is tot de slotsom gekomen dat dit complexe heelal alleen kan bestaan omdat er een ontwerper, zoals God, of een team van ontwerpers is geweest. Door puur van wetenschappelijke gegevens gebruik te maken, wijzen zij erop dat er in de wereld zelfs op het laagste niveau een niet reduceerbare complexiteit bestaat. Zij toonden aan dat een dergelijke universele complexiteit en orde alleen kunnen bestaan als ze van meet af aan zijn gepland, omdat ze zich niet door puur toeval hebben kunnen ontwikkelen. Hoewel sommige van deze wetenschappers zichzelf niet als gelovigen in de Bijbel zouden bestempelen, nemen velen van hen de Bijbel wel op zijn woord. De laatste groep noemt men wel creationistische wetenschappers. Sinds de tweede helft van de jaren 60 is de hoeveelheid geschreven materiaal over dit onderwerp explosief gegroeid. Veel ervan is ook voor de leek goed te lezen. Ik zou u willen stimuleren om te blijven lezen en onderzoeken voordat u uw standpunt bepaalt. Sommigen vragen zich af of het scheppingsverhaal wel stand kan houden met het oog op de dinosaurussen. Vanuit Bijbels oogpunt hebben we geen enkele reden om niet te geloven dat God hen samen met de rest van de dieren heeft geschapen. Er bestaan bewijzen dat de dinosaurussen in dezelfde tijd hebben geleefd als de mens. Andere mensen vragen zich af hoe oud de aarde is. Hij lijkt erg oud, maar de Bijbel laat geen ruimte voor eonen. Weliswaar hebben wetenschappers talloze astronomische, solaire, aardse en biologische klokmodellen ontwikkeld, maar bij alle redelijke berekeningen die deze modellen gebruiken, krabben de geleerden zich toch wel achter de oren bij de leeftijden die eruit komen. Afhankelijk van de gehanteerde klok varieert de leeftijd van een paar duizend jaar tot miljarden jaren. Darwin nam voor de biologische evolutie 400 miljoen jaar aan. Tegenwoordig begint de gebruikelijke raming bij 4,6 miljard jaar. Wie heeft nu de juiste klok? Bestaat er een redelijk antwoord dat op het Bijbelverhaal past? Als we ons strikt aan de Bijbel houden, weten we dat God een kant-en-klare aarde schiep. Op de dag dat Adam gemaakt werd, kon hij tussen torenhoge bomen lopen, zich de ogen uitkijken naar enorme dieren en naar de sterren aan de hemel turen. Misschien heeft hij wel een keer gedacht, wauw, dat moet al een heel tijdje bestaan. Maar dan had God hem verteld dat het allemaal hooguit 6 dagen oud was. Dat hij het hele heelal zo had geschapen dat het onmiddellijk helemaal functioneerde. Als wetenschappers terugkijken, proberen zij het verleden vast te stellen aan de hand van wat zij observeren, net als Adam. De Bijbel echter verhaalt de oorsprong van de aarde vanuit het gezichtspunt van een ooggetuige, God zelf. Dus meende God het echt toen hij zei dat hij het heelal had geschapen? Wie moeten we geloven? Op wiens woorden moeten we vertrouwen? Eeuwen geleden dacht een koning op een keer na over zijn plaats in de wereld. Psalm 8, vers 4 tot 10. Als ik uw hemel zie, het werk van uw vingers, de maan en de sterren, die u hun plaats gegeven hebt, Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt en het mensenkind dat u naar hem omziet? Toch hebt u hem weinig minder gemaakt dan de engelen en hem met eer en glorie gekroond. U doet hem heersen over de werken van uw handen. U hebt alles onder zijn voeten gelegd, schapen, runderen, die allemaal en ook de dieren van het veld, de vogels in de lucht, de vissen in de zee, al wat over de paden van de zeeën gaat. Heere, onze Heere, hoe machtig is uw naam op de hele aarde.